Dit is voor hen die het presteren. Keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief. Aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter en geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Kool.
Fijn dat ik weer in je oor mag zitten en dat je tijd neemt voor Monkey Talk. Welkom, weer. Of als je nieuw bent, welkom. Met Monkey Talk wil ik graag je creativiteit opporren en aanwakkeren. Want iedereen is creatief en de wereld heeft, zeker in deze tijd, we zien het om ons heen, heel veel creativiteit nodig. Dus vandaar Monkey Talk. Naast een vooraper aan de phone, dat is een mooi gesprek over creativiteit met dikke tips, staat er ook altijd een olifant in de kamer. Deze keer gaat het over, ik ga op een vakantie en neem mee. Je krijgt dit allemaal zomaar, voor niets. Dus doe mij een lol. Als je Monkey Talk nou waardevol vindt, druk dan even op volgen in je podcast app. Want dan krijg je automatisch nieuwe afleveringen. Klets het door, vertel het aan andere mensen. Je kan ook nog een petje afnemen. Kijk maar even in de show notes hoe dat kan. En wil je meer weten over wie ik dan wel ben? Nou, kan je ook daar lezen. Ik ben ooit mijn werkleven begonnen bij het merkenbureau FHV BBDO. Vanaf 1988 tot 2005 heb ik daar gewerkt. Ik heb daar gewerkt. Je kan die podcast met David Snellenberg nog wel eens naluisteren. Dan praten we over de goede oude tijd. Eerst leren heb ik daar over hoe je merken bouwt. Want daar waren zij gepassioneerd over. Via communicatie in de breedste zin van het woord. Of het nou documentaires waren of winkelmateriaal of tv-commercials. Of nou echt alle middelen werden daar wel ingezet. Wil je trouwens meer weten over FHV? Want het was toch een toonaangevend bureau destijds. Zeker door een van de oprichters, Giep Fransen. Een van mijn voorapers, zeg maar. Dan is er een leuke podcast nu, waardevolle podcast, genaamd Giep. Dikke tip om die te luisteren. Als je echt geïnteresseerd bent hoe je betekenisvolle en waardevolle merken bouwt. En wat voor een prachtig vak dat eigenlijk is. Nadat ik bij FHV BBDO alles had geleerd over merken. Ik was daar natuurlijk eerst amoebe ongeveer. En ben opgegroeid tot partner. Mocht ik een aparte unit opzetten. Omtrent product, dienst en businessontwikkeling. Totale andere tak van sport. Maar je kunt je voorstellen, iconische producten en diensten, daarmee bouw je natuurlijk ook het bedrijf. Sterker nog, daar begint het mee. Als je geen goed product of dienst hebt, dan houdt het een beetje op. Het was ook om te kijken hoe wij als bureau onze creativiteit op een andere manier konden vermarkten en van betekenis konden zijn. FHV was zo altijd bezig met het vernieuwing van het vak. Liepen hun tijd daarin ver vooruit. Dit was dus een speciale unit van FHV. Dat zetten ze echt om te oefenen, prototypend, even erbuiten om te kijken of het wat wordt. Ik had de mazzel dat ik het mocht doen. Want daardoor leerde ik weer heel veel over productontwikkeling, design thinking. Dus een geweldige stap voor mij persoonlijk in mijn ontwikkeling. Ik irriteer me er namelijk aan dat ik soms reclame moest maken over producten en diensten die helemaal niet goed waren. En dan ga je verzuren, dus dat moet je ook wegwezen. Het was wel een echte andere tak van sport. En toen FHV daarmee wilde stoppen, omdat het toch niet echt bij hun nieuwe strategie paste. Dat kwam ook omdat BBDO hen toen uitkocht. Toen heb ik het als een soort bruidschat, want ik werkte er tenslotte al 17 jaar, heb ik dat meegekregen. Het kind ging op kamers. En ik startte daarmee een bedrijf, werd dus ondernemer, samen met Stefan van Bolderik. En we noemden dit bedrijf Bloei. En we hebben 10 jaar zo ongeveer geweldige projecten binnen dat marketing, innovatie, productontwikkeling domein hebben we ontwikkeld en uitgerold voor klanten als Friesland Campina, Rabobank, Heineken, Vlindal, KPN, nou ja, you name it. Heel veel, het waren altijd van die langlopende projecten. Ik vertel dit verhaal omdat de vooraper aan de phone deze keer uit die tijd komt. Ik heb haar leren kennen bij FAV Content en later kwam zij werken bij Bloei. Vandaag is Tessa Lafrijzen.
Dames en heren, vooraper aan de phone!
Hey Tessa, wat leuk je weer te zien!
Ja, superleuk!
In deze Monkey Talk studio. Want het is wel leuk, want we kunnen elkaar nu ook niet alleen maar aan de phone, maar ook gewoon lekker elkaar even zien.
Ja, heel leuk.
Want wij hebben elkaar, ik weet niet meer, we gaan niet jaartallen noemen, want dat wordt een beetje, dat is niet leuk. Maar wij hebben elkaar ooit ontmoet en toen was jij aan het afstuderen van de Master Retail Design, wat was het ook alweer?
Ja, Master's Retail Design aan het Piet Zwart Instituut. Het Master's Instituut van de Willem de Koning Academie in Rotterdam.
Oh ja, ja. En toen had jij een plek nodig voor je afstuderen.
Ja.
Maar jij had al iets bedacht, toch?
Ja, ik deed namelijk ook mee aan een programma dat heette toen Young Designers in Industry. En daar werden jonge ontwerpers gekoppeld aan bedrijven. En een van die bedrijven was een plantengroothandel in Aalsmeer. En FHV, waar jij werkte.
Waterdrinker, herinner ik me.
Waterdrinker Aalsmeer, ja.
Ja. Oh ja, en zo werd je, en zo kwam je bij ons terecht. En dat weet ik nog wel, want en het was onze, wij moesten begeleiden, zeg maar. En zorgen dat het ook meer ook op de markt kwam. En dat het iets commerciëler werd gemaakt. Of dat het ietsjes meer mogelijkerwijs. En nou, en wij, ik werd natuurlijk verliefd op de collectie die hij had bedacht. Want wat had je het bedacht? We hadden, het was in die tijd, picture this, het was in die tijd van Harry Potter.
Ja.
Dat was toen groots. Al die boeken. Dat was toen net uit of zo.
Ja, ja, volgens mij was boek 7 net uit. En ja, de magie daarvan was overal. En dat inspireerde mij enorm. Want opdracht was boor nieuwe afzetmarkten aan voor planten. Kamerplanten. Nou ja, in eerste instantie denk je, ja, wat, pff, hallo. Hoe gaan we dit aanpakken? Maar als je op andere manier naar planten kijkt dan en ziet wat voor rol die spelen in de wereld, maar ook in de wereld van verhalen, in storytelling, ja, dan ontdek je dat een Nimbus 2000, die supersnelle bezem die Harry krijgt voor zijn zwerkbalwedstrijd, dat is natuurlijk ooit gegroeid. Dat is ook een boom geweest, een tak met speciale krachten. En als je dan verder gaat zoeken, dan ontdek je dat er in heel veel verhalen, hele oude verhalen, maar ook de leuke nieuwe verhalen, de kracht van de natuur terugkomt. En daar, dat is een hele rijke, leuke inspiratiebron om mee aan de slag te gaan. En ja, vandaar ontstond het idee om een hele collectie te ontwikkelen van planten met een verhaal. Groei je eigen Nimbus 2000. Bijvoorbeeld.
Ja, want de eerste collectie was helemaal op Harry Potter gestoeld. Dus allemaal plantjes verzonnen die ook daarin voortkwamen. En ook gekoppeld aan echte planten. Dus je bent ook echt die planten helemaal gaan zoeken naar een goede Nimbus-plant. Die dat ook echt doet. Die er ook echt als een soort stok uitzag. Dus dat was helemaal te gek.
Ja, en de mandrogiel bijvoorbeeld. Het is zo'n klein gedrocht plantje wat Harry Potter en zijn vrienden in de kas moeten opkweken. Maar het is best een beetje een giftig, stekelig ding. Dus dan ga je ook met zo'n groot handel praten van wat voor soort plant past daar dan bij bijvoorbeeld. Dus daar gaat ook een hele wereld voor jezelf open die je nog niet kende. En die combinatie die werkte heel erg leuk.
Dat is ook zo leuk, hè? Dat je dan in jouw vakgebied, omdat je dat dan verzint met die plant, komt ook door die opdracht natuurlijk, maar dat je dan in aanraking komt met R&D'ers of biologen of mensen die dan echt helemaal alles weten van ijs of alles weten van planten of alles weten van. En dat is eigenlijk een soort schoolreisje, zo ervaar ik dat dan wel eens, als je dan bij zo'n bedrijf naar binnen mag en met die R&D'ers, die dan heel veel dieptekennis hebben. Die hebben dan heel veel dieptekennis. Maar dan niet dat storytelling. Dat hebben ze dan vaak niet. Maar als je die twee combineert, ook weer twee werelden bij elkaar brengen. Dan ontstaat enorm veel mooie creativiteit en nieuwe oplossingen ook.
Ja, precies. En dan worden ze ook heel enthousiast. Want dan komen ze met allemaal leuke nieuwe voorstellen. En nou ja, op een gegeven moment heb je dan toch een hele leuke serie te pakken. Van planten met snel effect en planten met een heel langzaam groeiend effect. En ik was eigenlijk op zoek naar die hele range van snel effect. Hè? De ene dag iets in het water leggen en de volgende dag is er een transformatie gebeurd. Tot planten waar je meer geduld bij moet hebben. En ook elke dag ervoor moet zorgen, tegen moet praten. Want dan krijgt het meer krachten. En waar je echt moeite voor moet doen. Beetje, ken je de Tamagotchi nog? Beetje dat gevoel. Ja.
Ja, dus en, dan kan je daar ook weer hele verhalen van hoe kinderen dan, want dit was dan ook voor kinderen natuurlijk, hoe kinderen dan weer met planten en hoe ze daarvoor moeten zorgen. En dus dat is een hele rijke. En als je eenmaal het idee, zeg maar, hebt van planten, verhalen die koppelen. En dan een verhaal kiezen, bijvoorbeeld in dit geval Harry Potter. Maar je kan je ook voorstellen dat het rondom Pippi Langkous of dan kan je allerlei verhalen kiezen. Ja. En als dat dan je buiten, dan kan je binnen dat domein kan je enorm veel doorontwikkelen. Dan krijg je heel veel inspiratie hoe het dan moet heten en hoe zo'n plantje behandeld moet worden. En dat volgt daar dan eigenlijk allemaal uit. Ja,
ja, ja, ja, er ontstaat een trein van inspiratie daardoor. Ja,
ja. Ja. Hey, en als je nou terugkijkt, want we zijn nu even time leap, want we zijn denk ik 20 jaar verder, zoiets, hè? Give and take. Want daarna heb je natuurlijk van alles gedaan. Opgeleid als designer en kunstenaar en bij die Willem de Koning. Zelf ook daar les gegeven.
Ja.
Een tijdje. En ook helemaal in dat onderwijssysteem gezeten, hoe dat dan nieuwer kan. Toen ben je weer teruggegaan de creatieve industrie in. Heb je bij Bloei gewerkt.
Ja.
Zijn wij collega's geweest bij Bloei.
Ja.
Dat was hartstikke leuk en dierbaar. En ook weer allerlei dingen ontwikkeld. Zie je nou voor jezelf een soort rode draad als je terugkijkt?
Ja, zeker. Ik was net wat projecten aan het opschrijven die leuk zijn om over te vertellen. En nu jij de magische planten van Harry Potter noemt, klikt er bij mij ineens iets in elkaar. En dat is namelijk nieuwsgierigheid en verwondering. En vooral ook bij kinderen. Want ik doe de laatste tijd heel veel projecten voor kinderen. En wat me daar zo mateloos in fascineert, is de open blik waarmee kinderen de wereld inkijken. En hoe weinig ze eigenlijk nodig hebben om verwonderd te zijn en nieuwsgierig te worden. En dat vind ik zo'n rijke bron van kennis of manier van in het leven staan, als het ware. En die is altijd inspirerend. En dat is eigenlijk mijn eigen ook. Ja, leidmotief om zo naar de wereld te blijven kijken. Om dat niet kwijt te raken. En het is heel dankbaar om dan ook voor kinderen te mogen ontwerpen. Omdat je dan telkens weer terug mag gaan naar die leeftijd. En naar het kind in jezelf terug op mag roepen. En dat is superleuk. Daar krijg je echt heel veel energie van. Ja.
En vertel even, waar doe je dat dan nu?
Verschillende projecten. Op dit moment zit ik in een pitch voor een.
Maar je werkt bij Tinker.
Ja, even inderdaad terug naar de basis. Ik werk bij Tinker Imagineers. Dat is een experience design bureau in Utrecht. En wij ontwikkelen voor internationale klanten experiences, belevenissen rondom een verhaal. En die verhalen zijn heel divers. Alle mogelijke onderwerpen kunnen voorbij komen. Van vluchtelingen tot harde natuurkunde. Zoals voor CERN. De deeltjesversneller in Genève. Maar ook Paleis Loven in Utrecht. Een historisch oud paleis wat onder de grond teruggevonden is. Onder de Dom. maar ook een observatorium in Denemarken. Het Natuurhistorisch Museum in Denemarken zijn we aan het ontwikkelen.
Is het wel vaak musea en tentoonstellingen? En dus ergens waar je heen gaat als burger, ja, of als consument, of als misschien wel als dat het meer een R&D-experience is voor een bedrijf bijvoorbeeld. En dat je, ja, daar dan heen kan en dan loop je daar doorheen. En dan ervaar je eigenlijk het verhaal van, nou ja, ofwel het paleis, ofwel een natuurkunde. Dus er zit ook veel uitleg soms wel bij om het beelden te maken. Ik probeer eventjes dat ik het begrijp, zeg maar.
Ja. Nee, tuurlijk. Zeker. Je gaat naar een plek toe. En ons doel is om mensen daar op die plek op te tillen in dat onderwerp. Niet door een bak informatie over ze heen te storten. Dat past helemaal niet bij deze tijd. Maar om ze langzaam in het verhaal mee te nemen. En te inspireren en enthousiast te maken. En ze echt te raken met inspiratie. Of te raken in hun hart. Of ook een stukje verwondering bij te brengen over zoiets als de oerknal. Of hoe het is om een vluchteling te zijn, bijvoorbeeld.
Het zijn wel altijd best wel ingewikkelde onderwerpen, volgens mij. Hè? Want het, en dat moet je dan toch zo bijna kinderlijk in stukjes hakken. Wat heb je daar, als je nou terugkijkt tussen al die projecten die jij inmiddels al hebt gedaan? Want jij werkt daar ook al nu zo'n 8-9 jaar, denk ik.
Ja.
Heb je dan een bepaald proces hoe je dat doet?
Ja, zeker. Het proces is opgedeeld in fases. Dus we hebben altijd beginnen altijd met conceptfase. En het uitstukken van welke uitgangspunten zijn nou belangrijk. Voor wie wil je dit doen? Wie is die bezoeker nou eigenlijk? Hoe kun je die echt raken? Welke onderwerpen? Waarmee maak je ze enthousiast? Waarmee inspireer je ze? Dus de bezoeker is het startpunt. En daaromheen schrijven we op aan welke uitgangspunten de klant wil dat zo'n plek voldoet. En dan gaan we een concept ontwikkelen. En daarna gaan we eigenlijk pas ontwerpen. En dan krijg je eerst schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp. Dan ga je ook pas produceren. Ja. Dus dat zijn lange trajecten half jaar tot enkele jaren in beslag kunnen nemen. Afhankelijk van de omvang van de opgave.
En dan maak je natuurlijk ook allemaal gebruik van allemaal technologieën. Van film of met holografie. Of met, kan ik me zo voorstellen dat het is misschien een combinatie van decorbouw en digitaal. En hè, dus dat het zo'n, eigenlijk ben je een soort Efteling elke keer aan het bouwen dan. En dat is dan, hè, kan ik me zo voorstellen. Soms moet het heel strak eruit zien natuurlijk. Maar het is als je het dan hebt over verwondering. Je bent erop uit dat als je er later doorheen loopt, dat het heel natuurlijk voelt en vol verwondering komt.
We ontwerpen echt wat wij de visitor journey noemen. Dat doen we al in de conceptfase. Dan schrijven we helemaal eigenlijk het verhaal uit wat we vanuit het perspectief van de bezoeker. Wat willen we dat die meemaakt? En dan niet alleen informatief, maar ook emotioneel. En eigenlijk op alle levels waarop een mens zijn omgeving ervaart. Wij noemen dat bijna de chakra levels, heart, body, mind en soul. En we proberen in zo'n visitor journey al die levels ergens te raken. Zodat je een hele gevarieerde reis meemaakt. En echt het gevoel hebt dat je onderdeel wordt van die reis. Dat het niet iets wat buiten je blijft, maar ook je aan het denken kan zetten. Of je kan raken. Of je prikkelt om ergens meer van te willen weten. Of gewoon een heerlijke tijd geeft. Dat je echt even helemaal uit van deze wereld af bent. En ergens helemaal in ondergedompeld kan worden. Dat bijna is het allermooiste. Ook wel
theater. Het is bijna ook theater. Hè? Dat je ook met dramaturgische invloeden gaat werken. En het is natuurlijk ook, kan ik me zo voorstellen, het is zien. Maar het is misschien ook wel ruiken. En het is ook misschien wel voelen en ook horen. Geluid is daar ook weer heel belangrijk. Het is een multisensorisch. Je moet multisensorisch bijna denken. Dat kan ik me zo. Anders dan vanuit de reclamewereld hadden we natuurlijk toch wel iets ja, ook een paar elementen. Maar dit is natuurlijk omdat je er doorheen loopt, heb je
ja.
meer die verhaallijnen die jij dan bedenkt op hart. Vind ik wel heel mooi. Hart, mind, body, soul. Al die chakra's, zeg maar, bedienend. En dan nog eens multisensorisch. Nou, dat is wel even een wiki. Dan moet je wel even wiki de viking. Het is wel een puzzeltje. Hè?
Het is een super mooie, interessante puzzel. En die leg je ook niet in een paar dagen. Hè? Daarom nemen we ook echt de tijd voor. En nemen we de klant en het team aan klantzijde ook helemaal daarin mee. Het is echt co-creatie. En wat je eigenlijk, je vergelijking met theater is heel mooi. Want bij theater, daar heb je ook verschillende vormen in. Maar is het zo, de vergelijking naar ons toe is dat je er doorheen loopt. Je loopt eigenlijk door een theaterverhaal heen, fysiek, lichamelijk. Dus je bent heel erg aanwezig. We proberen het ook zo in te richten dat je het nooit vanaf de bank ook zou mee kunnen maken. Of vanaf je telefoon of je computerschermpje. Het is echt een full body ervaring die we neerzetten. En daarom werken we ook met een groot team van allemaal mensen met verschillende achtergronden en expertises. Zodat je ja, met multimedia kan werken. Als dat het middel is wat daar nodig is. Of met geuren of met geluiden. Dus we werken met ook met nou ja, componisten en mensen die soundscapes kunnen ontwikkelen. Die helemaal bij dat moment in het verhaal passen. Maar voordat je daar bent en dat hele team aan tafel hebt, moet je dus eerst heel goed weten, wat is die visitor journey? Wat wil ik dat de bezoeker waar meemaakt? En wat is het BYD die daaraan ten grondslag ligt? Wat wil ik dat mensen daarin aan het eind hebben onthouden? Ja.
Lijkt me ook best een ingewikkeld spel, hè, dat jij dan, want jij bent dan een soort creatief regisseur, hè, bijna je bedenkt het, samen met je team natuurlijk, maar dan heb je een bedenkteam en dan heb je dat afgestemd en vervolgens ga je dat in uitwerking, heb je allemaal disciplines die je dan aanhaakt.
Ja.
En dan moet je eigenlijk als een soort dirigent, moet je dan wel, wil je natuurlijk wel ieders expertise respecteren en daar zoveel mogelijk uithalen. En tegelijkertijd moet het wel bij het verhaal passen. Dat lijkt me woest ingewikkeld.
Nou, daarom is die conceptfase heel belangrijk. Omdat je daarin de kern van je verhaal ontwikkelt. En heel goed formuleert, maar ook visualiseert. Het wat wij doen is echt een beeldend vak. Hè? Dus het, door middel van beelden die een activerende kracht hebben, maar ook een imaginaire kracht en een kracht die je aan het denken zet, dat moet allemaal in zo'n beeld, in een serie beelden vervangen zitten, zodat je later andere creatieven heel goed kan vertellen waar de kern van je verhaal zit. En dan kun je vervolgens aangeven, dit is je creatieve ruimte, maar het moet wel naar die kern toe blijven bewegen. En weet je ook vrij scherp aan te geven waar het goed gaat en waar nog ontwikkeling nodig is.
Ja, dus dat is echt wel een heel bij een goede creatieve briefing maken. En dan en dat moet je bijna wel, dat moet je, dan heb je ook weer een ander deel van je brein nodig, inderdaad, kan ik me zo voorstellen. Maar dat heb je jezelf helemaal door het gewoon heel veel te doen, hè, leer je dat ook.
Ja, heel veel doen, maar ook heel erg denken vanuit de creatieve kant. Als ik deze opdracht zou geven, wat gebeurt er dan in het hoofd van de andere creatieven? Is het scherp genoeg? Geeft het hen genoeg vrijheid? Waar mist er nog wat? Waar ga ik te ver en ben ik te directief? Soms is dat nodig, maar soms heb je juist ook nodig dat iemand echt even kan opstijgen en kan fladderen en heel veel dingen nog mag uitproberen, waardoor je weer nieuwe ontdekkingen doet. Het is echt, het komt tot stand door heel veel verschillende invalshoeken bij elkaar te leggen en dan heel goed, heel scherp de kern er iedere keer uit te halen. Hele leuke puzzel.
Ja, leuke puzzel. Maar ook, ik kan me voorstellen dat je ook een bepaalde persoonlijkheid moet hebben om dat goed te kunnen.
Ja, goede vraag. Eigenlijk nooit echt heel erg diep over nagedacht.
Als ik je hoor zeggen, de ene keer moet je juist weer directief zijn en de andere juist moet je weer doorhebben dat die ander mag vliegen. Dus dat is heel erg goed kunnen afstemmen. Als je daar zit, dat je zelf overal je vinger op wil drukken. En dat je zelf overal, weet je wel, als er te veel ego nog op zit bij jezelf. Mm-hmm. Dan kan je jezelf soms niet wegcijferen. En soms, je moet ook zelfverzekerd genoeg zijn om te zeggen, nee, nu even naar mij luisteren. En het andere moment moet je juist weer heel dienend zijn.
Ja.
Dan moet je wel goed in je vel zitten, zeg maar.
Nou ja, kijk, het is voor mijzelf niet een kwestie van ego, maar een kwestie van weten waar je naartoe wil met dit verhaal. En als je dat heel goed weet en heel goed ook zeg maar cognitief, maar ook intuïtief snapt, wat is het verhaal wat ik wil vertellen? Wat wil ik dat die bezoeker hier meemaakt? En daar heel dichtbij blijft, dan weet je ook de andere creatieven daarin te sturen en te gidsen. En ook als je het erger, en je weet ook precies waar je het nog niet helemaal weet. Waar je nog zoekende bent en waar je van denkt, nou, wacht, als we daar eens even een goede brainstorm over doen, dan komen daar nieuwe invalshoeken uit naar voren. Maar je kadert het wel. Het is niet van, nou, het hele verhaal staat op losse schroeven. Nee, je definieert heel goed het gebied waar we nog op zoek zijn. En dan is dat de opdracht om binnen die kaders te blijven. Dus het is eigenlijk de hele tijd een balans. Zowel voor onszelf en het team. Als voor die bezoeker die je meeneemt in het verhaal. Tussen begeleiding en kadering en inspiratie. Je bent het op dat koord eigenlijk aan het balanceren. Ja.
Leuk. Ja. Heb je daar een... ik kan me voorstellen dat je daar ook heel erg vanzelf van groeit. Door dat te doen. He, dus dat het niet alleen maar het creatief ontwikkelen is, ook maar het samenspel tussen die mensen. Dat goed kunnen, dat is ook een vak. En dat is ook leuk om je daarin te oefenen. Want daar leer je denk ik onwijs veel van. Van jezelf, maar ook van anderen. Dus dat is wel...
Het is iets wat je ook creatief houdt en scherp houdt. Want je zit telkens ook met nieuwe creatieven aan tafel. We werken heel veel met freelancers die vanuit de specialismen binnenkomen. En die brengen allemaal weer een eigen manier van kijken en werken met zich mee. Waardoor je iedere keer eigenlijk opnieuw scherp moet hebben. Hoe gaan we deze samen verder brengen? Maar ook aan klantzijde. We werken met fantastische teams met heel veel expertise, heel veel kennis. En dus moet je ook telkens weer snappen hoe ga ik met hen een goede dialoog voeren. Want dat is het eigenlijk. Je bent constant in dialoog over wat willen we hier bereiken. En je moet openstaan voor allerlei nieuwe ideeën daarin. En de energie dan ook in zo'n proces proberen goed te houden. Weet je nog, bij Bloei waren we daar ook, hebben we het daar ook vaak over gehad. Als je een innovatieproject start, kan soms best even pittig worden en schuren. En dan is het belangrijk om te zorgen dat we allemaal dezelfde kant op blijven kijken. Maar wel die energie erin houden. Ja. Dat is echt een van de facetten die belangrijk is en heel boeiend, vind ik.
Ja, en dan moet je echt wel af en toe even wat interventies toepassen. Om de hele boel weer een beetje op de rit te krijgen.
Ja, ja. En proberen je over bepaalde momenten dan heen te zetten. Zodat je toch zegt, we gaan naar die openingsdatum toe. Daarvoor doen we het. Voor wie deden we dit ook alweer? Voor die bezoeker. Die willen we dit verhaal vertellen. Daar zit de inspiratie.
Ja. Ja, dus dan ben je een soort rattenvanger van Hamelen. om iedereen weer een beetje daar gezellig, leuk, fris en fruitig naartoe te bewegen.
Ja, ik doe dat niet alleen. Hè. Ik doe dat met een team, met super gemotiveerde mensen die dit echt met hart en ziel doen bij Tinker. Ja.
En wat houdt je zelf, wat zijn daar nog dikke tips in? Oh, hè, als mensen dit nou horen, die hebben misschien zelf ook wel eens projecten daarin. Want hè, of je nou een tentoonstelling of een expositie of zo'n experience, wat ook jaren blijft staan. Hè, dus dat zijn ook echt hele langlopende zaken, of permanent bijna wel. Daar zitten mensen die nu luisteren misschien ook wel eens in. Want linksom of rechtsom, je moet overal samenwerken. Hè, wat je ook doet. En dit zijn natuurlijk heel veel multidisciplinair is dit. En in verschillende fasen weer verschillende snuitjes erbij halen. om dan naar het eindresultaat te komen. Dus heel veel, ik hoor je zeggen, heel veel dialoog. Goed uitleggen wat elke keer de bedoeling is. Elke keer het punt op de horizon te houden. Dat elke keer als een soort wenkend perspectief enthousiasmerend brengen. Daar gaan we naartoe. Dat is het paradijs. Ga je met me mee? Dat je dat je daar heel veel tijd aan besteedt. Heb jij nog tips van hoe je dat nou op een leuke manier doet?
Nou, dat is denk ik deels ook de kracht van het beeld. He, dat je iedere keer kan verrassen met visualisaties van waar je naartoe wil. En het verhalende daarvan versterken. Dus niet in de strijd stappen, maar juist in het verhalende proberen te blijven. En in het beeldende te blijven. Want dan blijf je op het gemeenschappelijke vlak met elkaar. In plaats van mooi lelijk discussies. Of wij vinden dit en wij vinden dat. Dan stokt de dialoog. Dus je moet iedere keer teruggrijpen naar we doen dit samen. En we doen dit samen met dit doel. En om deze mooie inspiratie teweeg te brengen bij die bezoeker. Ja. En wat wij heel veel vaak hebben, is dat er heel veel verhaal verteld moet worden. Hè, dus, je kent misschien nog het project voor Friesland Campina. We hebben een tijd terug voor hen een experience ontwikkeld over de waarde van melk. En over melk, dat zou je niet van tevoren denken, maar daar valt enorm veel over te vertellen. En daar werken honderden wetenschappers aan om melk te ontleden en al die bestanddelen uit te pluizen en nieuwe combinaties te maken met die bestanddelen. En hoe ga je daar een verhaal over vertellen waarin je mensen in, wat is het, een half uurtje, drie kwartier max, in mee kan nemen? En dan moet je keuzes maken. Dus wat wij proberen de hele tijd voor ogen te houden is, hoe hou je dat verhaal zo prikkelend en sprankelend mogelijk binnen dat kader van de tijd die een bezoeker heeft om te luisteren? Want onze aandachtspanne wordt steeds korter in deze wereld. Dus je moet echt de kern iedere keer pakken en dat zo sprankelend mogelijk laten zien. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een hele grote milk splash. Eigenlijk een melkdruppel laten vallen. En die, ik weet niet hoeveel groot uitvergroot. Hè, dat je echt als een soort tafel aan een melkdruppel kan gaan staan. En dan duik je in de melk. Je letterlijk gaat op microscopisch niveau naar de melk kijken. En ontdekt uit hoe ontzettend veel kleine deeltjes melk bestaat. En hoe je daar weer nieuwe combinaties voor kunt maken om toepassingen te vinden voor bijvoorbeeld diabetici of mensen die extra bepaalde voedingsstoffen nodig hebben. Ja. En dat is een hele beeldende, prettige manier om moeilijke materie inspirerend te maken en begrijpbaar. Ja. Ja.
Heb je nog zo'n voorbeeld van een project waar je echt super trots op bent? Dat je zegt, dit is helemaal Harry Potter planten. Terug naar dezelfde verwondering.
Het is eigenlijk een project wat nog in de maak is. Wat ik een heel leuk voorbeeld vind. Dat is een nieuw museum in Eindhoven. En dat gaat Vonk heten. En Vonk gaat de geschiedenis van de regio Eindhoven vertellen. Maar dat gaan we niet vertellen op een klassieke manier. Eindhoven is echt een makerstad namelijk. Als je in Eindhoven struikel je over de designers en de R&D'ers en de techneuten en de slimmerik als het ware. Dus daar zit die makerskwaliteit van die stad, die willen we gaan gebruiken. En met hen willen we de geschiedenis van de stad opnieuw neer gaan zetten. En gaan kijken, vinden jullie nou belangrijk in die geschiedenis? Wat zijn de hoogtepunten? Wat zijn die momenten waarop er hier een transformatie plaatsvond? Waardoor het nu de Silicon Valley van Noordwest-Europa wordt genoemd. En dat kan je eigenlijk niet op een klassieke museale manier meer gaan vertellen. Dat is een verhaal van die regio zelf. En mensen gaan dus straks naar Vonk toe en gaan meebouwen aan die geschiedenis. Ze gaan zelf meebouwen aan hele grote objecten, interactieve installaties die daarna in de buitenlucht neer worden gezet. En daar een aantal jaren zullen blijven staan. En met die installaties kun je interacteren. Daar kun je inkruipen, opkruipen, verhalen in horen, dingen in beweging zetten, waardoor je dat verhaal meekrijgt. En dat is super spannend. Want normaal bedenken wij het helemaal uit en visualiseren we het. Gaat het in productie en komt het te staan. Knip je het lintje door en is het voor de bezoekers. Maar nu ontwikkel je juist iets waar mensen zelf aan mee gaan werken. Dat vind ik ook heel interessant. Omdat het dan niet gaat om een vooraf volledig geregisseerd verhaal. Maar een verhaal waarin je met de bezoeker iets gaat ontwikkelen.
Ja, dat gaat over loslaten dan.
Ja.
En is het dan nu ook zo dat als ik jou vraag naar een project, dat het ook is dat jij aan dit project werkt, dat je daar helemaal bijna zwanger van bent? Dat het zo in jouw hoofd zit, dat het heel veel ruimte inneemt? Want werk jij aan één project of heb jij soms wel meerdere projecten lopen?
We werken eigenlijk bij Tink allemaal aan meerdere projecten. Er is altijd één hoofdproject of twee hoofdprojecten, soms drie. Bij mij is het op dit moment een stuk of vijf met twee hoofdprojecten. En wat leuk is je werkt in fases. Ben je even helemaal ondergedompeld in dat ene project. En zitten de anderen in een rustiger vaarwater. En ja, hoef je daar niet continu mee bezig te zijn. Dus het wisselt elkaar af. En dan is het in zo'n bureau heel belangrijk om goed in de gaten te houden. Dat iedereen... De processen allemaal goed op elkaar afgestemd zijn. En dat je dus ook even helemaal je onder kan dompelen in één onderwerp. Daar helemaal in op kan gaan om het goede ei te leggen. En daarna ook weer het even los kan laten. En weer wat anders kunt gaan doen. En dat heb je echt nodig, die variatie. Daarmee dus hou je het sprankelend.
Ja, die variatie helpt juist om die sprankeling dus erin te houden. En je hebt gewoon geleerd dat je dan helemaal kan inzoomen en je helemaal onder kan dompelen. Dan ben je helemaal, want dat is wel nodig om tot heel veel vissen te komen. Om heel veel nieuwe ideetjes erbinnen te verzinnen.
Ja.
Maar ook weer loslaten dus.
Ja.
Is dat meteen een manier hoe jij je eigen creativiteit voedt?
Dat is een manier. Ja, hoe nog meer? Iedere keer toch denken vanuit wie gaat dit meemaken? En hoe komt dit over? En zijn er andere invalshoeken te bedenken? Dus ontzettend veel ook zelf consumeren aan boeken, films, media. Naar plekken toe gaan, plekken bezoeken, door andere steden lopen. Ja, gewoon sponsen. Sponsen en dan verbanden leggen tussen wat je meemaakt en wat je wil gaan vertellen op een plek. En ook openstaan voor de poëtische kant van beleving. Niet altijd alles hoeft heel uitgelegd te worden. Ik geloof heel erg ook in de kracht van je eigen verbeelding. De verbeelding van de mensen om je heen. Daar gebeurt namelijk ontzettend veel. Als je mensen zeg maar iets aanstipt, dan gaat het in de verbeelding van mensen meestal niet per se ook een eigen leven leiden. Maar het roept bij hen ook een wereld op waardoor ze verwonderd zijn en meer voor openstaan en het verhaal meer van hen kan worden. Dus ik ben altijd op zoek naar waar zit hem dat in? Hoe tip je dat aan?
De aloude wet van stimulus-respons.
Ja.
Dus dat je alleen maar stimulus geeft en dat je vertrouwt dat de respons bij de ontvanger zit.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel de aloude fout van mensen vaak, ook vaak van opdrachtgevers, dat ze graag de respons in de stimulus willen zetten.
Ja.
Omdat ze een beetje reclame-uitlegservice noemden wij dat vroeger.
Ja.
Dat je helemaal ging uitleggen wat ik nu ga zien. Zeg maar. Nou, dan sla je alles helemaal dood en plat mee.
Ja, nee, je moet echt vertrouwen hebben in je ontvanger. En ervan uitgaan dat daar ook een hele wereld aan ervaring en levenservaring en openstaan voor nieuwe dingen aanwezig is. En daar tap je eigenlijk op in.
En ook wel, ik heb dat nu weer, ik was laatst bij Oerol. En daar ervaar je dat ook, hè, want het is heel buiten theater.
Ja.
En daar hadden ze bij één theaterstuk hadden ze gewoon in de duinen een gat gegraven. En daar was duin overheen, dus dat zag je niet. Ze hadden eronder een soort kelder met hydraulische liften en alles. Dat is enorm gebouwd. Dus 10 minuten in het toneelstuk kwam er ineens een hand uit het zand zetten. Nou, je schrik je helemaal rot, want je denkt, ja, hoe dan?
Ja, ja.
En dat is dan zo indrukwekkend. En dat was zo... Dat was eigenlijk een soort drijfzand. We hadden ze helemaal gemaakt waar mensen uitkwamen. Het ging notabene over de belastingfraude en armoede. En hoe mensen in drijfzand geraken. Nou, dat was daarvoor zo beklemmend. Dat het hele publiek zat te huilen, geloof ik. Dat was echt... Dus niet alleen maar op cognitief niveau raken. Maar ook echt... Daar werden alle chakra's wel geraakt, kan ik je vertellen.
Ja, dat geloof ik, ja.
Iedereen ging stuk. Maar prachtig. Prachtig om dat dan zo voor elkaar te krijgen.
Ja, dat is het allerleukste van mijn werk, vind ik. Ja, ja.
En loop je er dan nog wel eens doorheen als het dan helemaal af is? Ga je dan wel eens stiekem als een soort vlieg op de muur luisteren?
Ja, ja, vind ik echt heel leuk. Ik ben pas binnengelopen bij een kleine locatie in Denemarken, Kopenhagen. Daar heb je het Deens Architectuurcentrum. En daar hebben wij in coronatijd het educatorium ontworpen. Een klaslokaal waar kinderen binnenlopen met hun ouders in het weekend of als klas door de week. En die plek moest kinderen het gevoel geven, ik ben al architect. Ik heb eigenlijk alle skills, mijn ogen, de manier waarop ik naar mijn omgeving kijk, eigenlijk al mijn zintuigen om te voelen wat gebeurt hier en daar een mening over heb, die heb je al. En dat gevoel wilden we kinderen daar geven. En ik was natuurlijk, ja, je ontwikkelt dit in coronatijd op afstand. Dus het is razend lastig om dan goed aan te voelen, hebben we de juiste snaar geraakt. Dus ik was laatst heel blij dat ik gewoon naar binnen kon lopen en live als een vliegje op de muur kon meemaken hoe het werkte. En te observeren hoe kinderen daar in die ruimte interacteren met wat we hebben gedaan. En daarna natuurlijk ook even met de opdrachtgever te kletsen van, goh, hoe werkt het nou voor jullie? Werkt het zoals we het hebben bedacht? En krijg je die sensatie, werkt die voor kinderen? Dat ze zich ook ineens architect voelen of planoloog of stedenbouwkundige. Dat zijn natuurlijk grote, zware woorden voor een kind. Maar het mooie was, het werkt. Het werkte zoals we hebben bedacht. Dus daar was ik heel blij mee.
Ja, dat is heel erg fijn. En dus ook over onderwerpen, hè, die maatschappelijk ook heel erg... als ik jou hoor over vluchtelingen en zo. Dus daar kan je deze vorm... Dit is ook een soort creatieve, of dit is een creatieve vorm waar je een verhaal mee kan vertellen. En bijna een permanent verhaal. Dus ik kan me voorstellen dat er een aantal onderwerpen zijn. Of dit zou je ook nog wel los kunnen laten, misschien in onderwijs. Hè, hoe je mensen iets kan laten ervaren, waardoor het misschien wel life-changing is. Of dat beklijft wel enorm. Heb je daar nog een voorbeeld van in dat kader?
Een vluchtelingenkamp uit de Tweede Wereldoorlog. En daarvan zijn nog twee oude gebouwtjes stonden nog overeind. En de rest van het kamp was eigenlijk verdwenen onder een bos. Helemaal overwoekerd, verdwenen. Daar is niks meer van te zien. En de opgave was, hoe kun je met eigentijdse middelen de vluchtelingenproblematiek beleefbaar maken en tastbaar maken en het een menselijk gezicht geven. En dat is, het opent deze zomer, binnenkort, zeer binnenkort. En het team is er goed in geslaagd om een heel persoonlijk verhaal te maken, waarin je echt vluchtelingen van nu volgt. Vluchtelingen geen cijfers worden in de media. Krijg je vooral om je oren met de cijfermatige kant van de humanitaire rampen die plaatsvinden. Dus hier vinden we het heel belangrijk om het menselijk te maken en persoonlijk te maken. En de menselijke kant te belichten. Dus je loopt eerst door een aantal ruimtes door het gebouw. En daarna kun je met een speciale koptelefoon door het park gaan lopen. Door het bos gaan lopen. En je loopt eigenlijk mee met een vluchteling die destijds in dat vluchtelingenkamp woonde. En dat is met immersieve audio gedaan. Waarbij je die gids, als het ware, om je heen loopt. Dus ene moment hoor je haar aan de linkerkant iets vertellen over... kijk, dit is waar we naar school gingen. En de omgevingsgeluiden doen mee. Je hoort spelende kinderen op de achtergrond. Je loopt er een stukje verder. En dan vertelt ze over de wasseretten... waar allemaal vrouwen druk bezig zijn. Dus het maakt het verhaal heel dichtbij, heel persoonlijk. Maar ook alsof je er zelf rondloopt. Alsof je even in die tijd wordt gezet. En ondertussen loop je door een bos. En hier en daar zijn mooie witte ranken installaties neergezet. Om alleen even de contouren van een kapel neer te zetten. Of het kader van een theatertje, wat daar ook was. En ook om te laten zien, je bent vluchteling, maar je leven gaat door. Het is niet alleen maar kommer en kwel, wat wij denken. Het is ook, je viert ook gewoon nog de verjaardag van je zoon of dochter. Laat het vooral ook menselijk zijn, dat verhaal. Ja.
Dus je zou eigenlijk willen dat zulke soort dingen... Want dit is nu alleen in Denemarken, staat het dan? En gebeurt het wel eens dat je dan wordt gevraagd om... dat je het kan kopiëren, weet je wel? Dat je het kan opschalen of zo. Of dat je dat... Dat is zo zonde, al dat werk. Er is zoveel gedacht, er zit zoveel werk in en zoveel... talent en zoveel creativiteit, dan zou je bijna willen dat had ik bijvoorbeeld ook met zo'n toneelstuk, dan wil je eigenlijk dat moet iedereen zien.
Ja, ja, maar dan heb je echt een goede ervaring gehad. En dat is wat je wil, dat mensen daarna gaan zeggen, daar moet je echt heen. Joh, ga lekker naar Denemarken deze zomer. En dit is echt een aanrader. Het is in de buurt van Oxbol. Maak even tijd voor reclame. Even een ander soort momentje in je vakantie kun je dan meemaken. Ja.
Ja. Leuk.
Ja. Ja.
Nou, leuk Tessa. Wat een leuk werk zeg. Jeetje. Hè?
Ja, heel leuk. Ja. Blijft boeiend en geeft ook voldoening. Zeker als het ook over de maatschappelijke onderwerpen gaat. Of je ziet dat iets wat je hebt ontwikkeld echt iets doet met mensen. Echt iets teweeg kan brengen. Ja.
Ja. Kan ik me voorstellen. En wat doe je zelf om nog wat creatief te blijven? Behalve je drukke gezin natuurlijk. En dit werk houdt je ook al creatief. Zijn er nog speciale tips of tricks voor de luisteraars? Dat je denkt van, waar kan ik van leren?
Ja, ook een klassiekertje. Even uit je comfortzone stappen. Iets doen waarvoor je normaal even een duwtje in de rug nodig hebt. Dus als je normaal niet zo snel naar Oerol zou gaan. Ga met iemand mee die gaat. Laat je onderdompelen in zo'n prachtige theaterstuk. Over een onderwerp waarvan je denkt, oh my god. Hè? Belasting, fraude, moeilijk onderwerp. Doe het gewoon. Kies iets uit waarvan je denkt, ai, zou ik misschien normaal niet doen. Maar hey, give it a go.
Ja, dat moet je eigenlijk één keer per maand moet je zo'n brugklasmoment weer even voor jezelf creëren. Ja, je denkt van, ik weet niet of ik dit wel zo leuk vind. En ook echt andere dingen. Je kan ook naar een totale andere winkelstraat gewoon daar eventjes winkelen. Weet je, juist iets anders doen.
Ja, even omfietsen. Ja.
Ja. Nou, dankjewel Tessa voor het leuke gesprek.
Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
En heel veel plezier en succes met al je mooie projecten. Zet hem op.
Ja, dank je. Jij ook met Monkey Talk.
Nou, dag, voorraper aan de phone.
Van Harry Potter plant tot het maken van de experience bij CERN. Hoe leuk is dat? Tessa was een geweldig leuke collega bij Bloei, dat hoor je wel, hè? En wat leuk om nu te horen wat zij allemaal doet bij Tinker Imagineers. Zorgvuldig, hè, dat hoor je ook wel, met aandacht en vakmanschap. Dat zijn wel woorden die bovenkomen als ik haar weer zo beluister in ons gesprek. En zo herken ik haar ook. Moet je je toch eens voorstellen als je op die manier vanuit de politiek zou communiceren. Vanuit het perspectief van de bezoeker op alle levels. Ze noemde dat communiceren op bezoekersniveau. Op alle chakra levels. Zij is ook nog heart, body, mind en soul. En dan op al die levels raken. En dat is natuurlijk een woest ingewikkelde puzzel. Maar dat is aan Tessa wel toevertrouwd. En ook dat team natuurlijk, wat daar weer ook bij zit. Ze doet het natuurlijk niet alleen. Maar je hoort ook wel een conceptueel sterk. Ik hoop natuurlijk dat ze dat allemaal bij FAV en Bloei heeft geleerd. Zeg ik dan even heel tuttig. Maar het begint natuurlijk wel bij een mooie combinatie van talenten en vaardigheden die je dan in dit vakgebied moet hebben. En ze blijft elke keer weer terugkomen hoe belangrijk het is om heel dicht bij het verhaal te blijven. Dat je zelf eerst, ze zei zelfs op cognitief en op intuïtief niveau, dat verhaal volledig doorleven met dat team, voordat je daarmee weer het doorgeeft naar anderen. Daar best wel streng op zijn. Als een soort dirigent denkt ze het uit en vervolgens gaat ze met creatieve specialisten aan de gang. En dan is het dus belangrijk dat hoe sterker jij dat doorleeft, hoe beter jij het kan doorgeven. Zo'n een dikke tip. Stel nou, je hebt nieuwe plannen voor een bedrijf. Of voor een branche. For that matter. Bijvoorbeeld onderwijs of landbouw. Of mobiliteit. Nou, zeg maar, we staan voor tal van dat soort dingen. En als je dan die nieuwe plannen eens in zo'n verhaal zou zetten op die manier. En dan intern en extern zou laten beleven. Dus helemaal op al die niveaus uitwerken. En dan eerst een kleine team dat helemaal daardoor leven. En dan het uitrollen. Volgens mij krijg je dan mensen, burgers, veel meer mee. Doen we natuurlijk niet. En dan zit je dus met de gebakken peren. Kijk maar om je heen. Openstaan voor de poëtische beleving. De kracht van verhalen. Misschien moet je er dus, nou, ik weet het wel bijna zeker, er langer en professioneler over nadenken. En daarbij niet alles uitleggen, maar inspelen op de kracht van de verbeelding van de mensen. Dat stimulus respons. En daar dus ook vertrouwen in hebben. Dat je iets doet waardoor het aanspreekt op al die levels. En daarmee de ontvanger vertrouwen dat hij ook meedoet eigenlijk in die belevenis. Geen reclame uitlegservice, zeg maar. Even nog een shout-out voor het toneelstuk waar ik over vertelde. Gezien op Oerol. Dit heette Hier valt niets te halen. Geweldig was het. Met muziek, dans en spel. Geweldige breakdancers die dan ook acteerden. Een soort combi van tekst en dans. Mooie, ook werd nog opera gezongen. Dat was met muziek en ook. Nou, het was echt een totaal, als je het nou hebt over belevenis, totaal ervaring. Heel goed uitgewerkt op al die levels. Het was een samenwerking van Wabi Sabi, het Houthuis en Peergroep. En ik dacht eigenlijk, iedereen moet dit zien. Het moet nog een jaar doorspelen. Het ging heel erg over belastingfraude en wat dat met mensen doet. Ik zet ook wat projecten waar Tessa aan heeft gewerkt in de show notes. En ook van het bedrijf waar ze nu werkt, zodat jullie dat kunnen vinden. Toen wij stopten met Bloei, hebben zij een project van Friesland Campina overgenomen. Dat bouwen van dat R&D-center waar Tessa over vertelde. En hoe leuk en waardevol. Tessa werkt daar nog steeds.
Hé, kijk, een olifant. Olifanten benoemen.
Ik ga op vakantie en neem mee. Heb je nog boekentips? Vroeg iemand mij. Ja, natuurlijk heb ik dat wel. Bijvoorbeeld Navigeren in de Mist heb ik net gelezen van Petra Kuipers. Mooi boek, goed boek. Over leiding geven in deze tijd. Of het boek van Barbara Tammes natuurlijk. Kan je altijd lezen. Playmode. Of van Jaap. Kijk ook even naar de andere Monkey Talks. Check de laatste nieuwsbrieven. Sowieso abonneer je daar even op. Van Gert Koot. Op zijn website Branded Entertainment. Dat is. Die heeft altijd de laatste nieuwe dingen. Dat is altijd heel interessant. Ga even de wetenschap in. Met Daniel Kahneman. Natuurlijk, ruis, onfeilbare denken. Of het boek van Macht ben ik ook aan het lezen van Brian Klaas. Nou ja, er is genoeg en podcasts zijn er genoeg. Natuurlijk kan je ook Monkey Talks terugluisteren. Dat is sowieso een dikke tip. Maar wat ik vooral ook zou willen meegeven, ga niet eindeloos kennis stapelen. Gebruik nou die vakantie om te verteren. Om juist van al die informatie naar wijsheid te komen. Mijmeren. Voor je uitstaren. Sudderen. Even wachten. En luisteren naar je eigenste ikje. Kijk eens wat er opborrelt. De beste plek om creatief te zijn is op de veranda van je geest. Half buiten en half binnen. Zin van Barbara. Luister dus. En dus niet... En, oh nee, niet luisteren. Niets doen. Even niets. Off the grid. Mobiel uit. Even niets. Even puur aandacht voor de wereld om je heen. De eekhoorn keek met grote ogen naar de wereld om hem heen. Het was een warme dag in de zomer. En daar was de graspriet die groen en scherp omhoog schoot uit de zwarte grond. En daar lag de kiezelsteen. Die met zijn kronkelige grijze strepen en daar de wortel van de peukenboom waar hij zojuist over was gestruikeld. En waarnaast hij met grote ogen naar de wereld zat te kijken. De wereld. De eekhoorn schudde zijn hoofd en besloot eens nauwkeuriger naar de wereld te kijken. Hij raapte de kiezelsteen op en zag midden in de steen in het wit een paar kleine gaatjes zitten. Hij bracht zijn ogen wat dichterbij en zag op de bodem van een van de gaatjes een stofje liggen. En midden in dat stofje liep, met tranen in zijn ogen, waarin een raam verspiegeld werd en waarachter, op dat moment voelde de eekhoorn een hand op zijn schouder. "Wacht even," riep hij, maar er was een schaduw over het gaatje in de kiezelsteen gevallen. Hij draaide zich om en keek recht in het vriendelijke gezicht van de giraf. "Eekhoorn," zei de giraf. De eekhoorn schudde zijn hoofd en zei: "Je stoort me, giraf. Ik zag steeds meer van de wereld. Ik kon steeds verder kijken. Ik keek al bijna door een raam. En net moet jij komen." "Ga je mee?" vroeg de giraf. "Waarheen?" "Op ontdekkingsreis." "Om wat te ontdekken?" "Ja, als ik dat wist, was het geen ontdekkingsreis meer." De eekhoorn zuchtte opnieuw. Hij werd zo moe van die ontdekkingsreizingen. Het waren er zoveel. En elke keer ontdekte hij weer wat nieuws. Het was altijd hetzelfde. Hij gooide de kiezelsteen laag over de grond langs het pad. Zodat hij een zoemend geluid maakte en in de struik verdween. "Goed," zei hij. "Laten we maar op ontdekkingsreis gaan." Hij sjokte achter de giraf aan in de richting van de rand van het bos. Daar ontdekte zij de mier, die lag te slapen. En de beer, die aan een met honing ingesmeerd voorwerp sabbelde. Daar ontdekte zij ook hoe warm het was die dag. En gingen ze zitten aan de oever van de sloot langs het weiland. Samen ontdekten ze daar hoe gemakkelijk het is in slaap te vallen aan de rand van de wereld. Zo, het zit er weer op. Het creatief oplaadstation Monkey Talk gaat weer even dicht. Oh nee. Gaat natuurlijk helemaal niet dicht, want je kan alles nog een keer terugluisteren. En je bent vast nog niet bij met alle Monkey Talks, of wel? Heb een goede week. We gaan deze periode even wat extra Monkey Talks maken, zodat je meteen in de vakantie een buffertje hebt. Zeg maar in die periodes dat je niet aan het sudderen en aan het mijmeren bent en dat je af en toe stiekem toch nog wat luisteren wil. Is er nog huiswerk? Even nadenken. Nou, ja. Bijvoorbeeld, kijk eens naar een project wat je aan het doen bent. En kijk dan eens of hoe de verhaallijnen liggen. Heb je daar een goed verhaal? Ook een beetje poëtisch, hè? Dus niet alleen maar heel feitelijk. Maar en raakt dat verhaal op al die lagen waar Tessa het over had? Speel daar eens mee. Hoe maak je er een belevenis van? Je hoeft niet altijd meteen een heel museum te bouwen. Maar in hoeverre kan je de belevenis ook maken van je eigen projecten? Die mensen beraken in plaats van bereiken. En heb vooral ook bij het uitknobbelen daarvan heel veel plezier. Plezier kan je niet genoeg hebben. En is een hele belangrijke brandstof voor creativiteit. Lekker mee gaan spelen. Tot de volgende keer. Dag dag.
En? Opgeladen? Uitgedaagd? Ondersteboven voorgehaapt? Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier en dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de Zoo.